Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een beetje ongemakkelijk, maar we moeten het hebben over Rob de Wijk. Want Arend-Jan en ik maken ons een beetje zorgen. Rob, jouw nieuwe boek, De Slag om Europa, deze week verschenen, begint goed over een Europa in crisis, verdeeld en belaagd. Kent het wel. Maar dan sluipt er toch iets raars in het verhaal. Iets dat wel lijkt op optimisme. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde en de gemoedstoestand van de wijk. Met in de studio. Arend-Jan en ik zijn natuurlijk gekomen, Rob. En als vertrouwenspersoon is hier journalist en econoom Matthijs Bouwman.
Hallo.
En dat je er bent, Matthijs. Rob, je schrijft in het begin van je boek, na wat klachten over de geluidskwaliteit van dit programma,
ja, dat mag je wel zeggen, ja,
dat je eigenlijk ook wel verrast was door de conclusies die je trekt. Hoe denk je zelf dat dat zo is gekomen?
Nou, als je alles op een rijtje gaat zetten en je kijkt naar wat er in Europa gebeurt en bijvoorbeeld binnen de Europese Unie gebeurt, en je ontdoet het van al het gekakeel, al het gedoe, alle ruzies, en je kijkt uiteindelijk wat er uitkomt en je zet al die uitkomsten op een rij en je kijkt dan vervolgens hoe Xi van China, Poetin van Rusland, maar ook Trump en Boris Johnson eigenlijk niks voor elkaar krijgen in Europa, dan leidt dat tot conclusies die je zelf niet verwacht had. Want je bent geneigd om naar al dat gedoe te kijken. Kijk nou eens naar dat gekkenhuis genaamd de Tweede Kamer op dit ogenblik. Als je daarnaar kijkt, dan denk je, dit komt nooit meer goed en dit is het einde van Nederland. En dat is dus niet zo. Want uiteindelijk, weet je, komt er een nieuwe informateur en komt er een nieuw kabinet. En hoe dat dan ook wordt samengesteld, dat kan ik op dit ogenblik ook niet voorspellen. Maar als je daar gewoon naar kijkt en je gooit even al dat gedoe aan de kant, dan kom je tot heel andere conclusies. Ja. En daar kijk, het is een democratisch proces waarbij, laten we zeggen, 27 landen ruzie aan het maken zijn om tot iets te komen. Maar uiteindelijk kom je tot iets. En daar lopen de leiders die ik net noemde, die lopen daar stuk op.
Ja, het FD had in een recensie over toegang tot de Europese markt als wapen in de wereldpolitiek. Matthijs, kan je economie op die manier als wapen door de wereld laten zwieren?
Ja, zeker. Ja, niet met het ouderwetse sanctiemechanisme. Dat leg je ook heel goed uit. Dat werkt eigenlijk nooit. Overigens mag ik even zeggen dat ik het een heel leuk boek vond. Niet om te slijmen, maar ik heb echt van genoten. Het is heel goed geschreven. Het is verrassend. Ik heb heel veel van geleerd. Iets minder naïef geworden. Ook, want dat verwijt krijgen wij economen natuurlijk altijd. Maar inderdaad, economische kracht en niet zozeer, ik zou niet zeggen per se marktoegang, maar toegang tot de Europese consument. Ja. Die natuurlijk gewoon heel rijk is gemiddeld. En ook heel,
zijn er een hoop van.
Ja, ook heel interessant is, want die is bereid om gewoon spullen te kopen uit andere landen. En is niet op dat gebied helemaal niet zo nationalistisch of kleinzielig. Dat is niet een, ik zou het niet zeggen een wapen, maar wel een kracht. Dus vanuit daar, en dat is heel interessant hoe je dat neerzet erop. Dat is waarmee wij de boer op kunnen. En wat kunnen terugvragen. En kunnen zeggen, nou ja, je moet ook naar ons luisteren. Want zolang het duurt, hè. Want ik ben benieuwd of in de volgende eeuw nog steeds de meest interessante markt zijn. Maar dat zijn we nu wel. Dus dit is een beetje onze window of opportunity. Dat we nu hebben, als we daar tenminste, en dat is, die naïviteit ben ik kwijt, als we daar dan gebruik van durven te maken.
Nou, Arend-Jan, we zitten hier elke week met Rob. Dan heb je toch ineens een heel ander verhaal, hè? Je hebt het boek ook voor je liggen.
Een herboren op de wijk heb ik dat.
Ik moet je zeggen dat ik het ook een heel aardig boek vind. Maar ik moet ook de luisteraar even informeren dat Rob nu een pistool tegen mijn slaap had. Dus het komt er niet helemaal op. Maar wat ik me wel afvraag is dit. Kijk, de thesis is heel leuk. Hè? Hij zegt eigenlijk van, we gaan misschien wel de Europese eeuw in, hè? De 21ste eeuw. Dat is een these die Bergman ook gedaan heeft. En ook andere eerder. 10 jaar geleden waren er ook mensen die dat zeiden. En het is ook waar dat wat Rob zegt. Dat als je kijkt dus naar Brexit, dat is nou niet bepaald een groot succes geworden. En het is zeker zo dat die regelmacht van Europa, daar hebben we het heel vaak hier over gehad, dat werkelijk heel invloedrijk is. Maar ik heb wel een paar kanttekeningen. En ik hoop dat Rob me dat toestaat.
Nou, nee.
En het eerste is dus dat is het voldoende om een regelgemeenschap te zijn, om ook echt de Europese EU te krijgen? In de geschiedenis zijn er niet zoveel voorbeelden van hegemonen die alleen maar regelmacht hadden. Je hebt er ook militaire macht voor nodig. Rob zegt ook van hij wil ook op dat gebied wil die stappen zetten. Verder, het is natuurlijk ook zo. Eigenlijk wordt het pas de Europese EU als dus die regelmacht moet blijven bestaan. Die moet worden uitgebouwd. Maar de euro moet verduurzaamd worden. Ja. En dus in die schuldenproblematiek moet worden opgelost. En als dat niet gebeurt, en trouwens ook de problemen met Oost-Europa en met de normen en waarden, al die dingen moeten we dan wel echt oplossen. Want anders gaat het alsnog fout. Hè?
Ja, maar je hebt ook in belangrijke mate gelijk, Arend-Jan. Dat vind ik namelijk ook wel. Ik heb ook gezegd, ik geef hem, die Max Bergman, die heb ik inderdaad geciteerd. Ik geef hem ook voorzichtig gelijk. Het zou kunnen.
Ja. Die kijk, over de Europese eeuw sprak.
Ja, die zei van de 21ste eeuw zou wel eens een keer de eeuw van Europa kunnen worden. En kijk, een hele belangrijke reden om tot die conclusie te komen is dat militaire macht verliest een traditionele functie. We gaan eigenlijk terug naar de Koude Oorlog, waar het niet gebruiken van militaire macht het succes van legers bepaalt. Het is gewoon afschrikking, omdat de belangrijkste spelers waar het nu om draait, die hebben allemaal kernwapens en dan is het niet echt handig om met elkaar militair op de vuist te gaan. Je hebt maar twee smaken, zoals je weet, in de internationale betrekkingen om macht uit te oefenen. Dus economische macht en dat is militaire macht. Degene die het handigst met economische macht omgaat, en dat doet op dit ogenblik de Europese Unie, die kan dat pleit winnen. En het meest interessante is de toegang tot de interne markt, waar we het net over hadden, die leidt ertoe dat er regels komen. En die regels krijgen steeds meer een mondiale uitstraling. En hoe groot die macht is, vind ik fantastisch zichtbaar in bijvoorbeeld die nieuwe wetgeving van de Europese Unie, waarbij Amerikaanse techbedrijven feitelijk gewoon kunnen worden opgesplitst. Dan moet je dus nagaan dat dus de Europese Commissie in staat is om, laten we zeggen, Facebook op te splitsen. En zeg van, als jullie niet doen wat wij zeggen, je haalt de content, onwelgevallige content haal je niet van je platform af, of je bevoordeelt alleen je eigen partners op jouw eigen platform, dat pikken we niet. Terwijl het niet eens Europese bedrijven zijn. Dus die macht is gigantisch.
Maar die moet je wel durven te gebruiken natuurlijk.
Exact, hè? Natuurlijk.
En dat is, ja. En daar heb je wel wat meer eenheid voor nodig, denk ik. Hè? Een soort gevoel dat, ja, dat die dreigementen ook worden uitgevoerd. Uiteindelijk door de Europese Raad dan, hè? Dus ja, de regeringsleiders. Ik denk dat, dat fundament onder de euro, wat jij zegt, is ook echt heel belangrijk.
Absoluut.
Want dat, ja, zonder dat verkruimelt het intern, kun je nog zo sterk naar buiten zijn. Zijn we trouwens best op de goede weg, hè? Er zijn best veel stappen gezet. Ik weet niet of schulden nou het allerbelangrijkste is. Ik denk vooral ook het verschil in economische ontwikkelingen tussen Noord en Zuid. Dat daar de grootste gevaar zit voor de euro. Maar daar hebben we nou wel voor.
Zie je in Amerika ook, hè?
Ja, precies. Dan valt het toch ergens uit
elkaar. Valt ook niet uit elkaar, dat land.
En ik denk dat de vergrijzing ons ook wel parten speelt. Want,
ja, net zoals in China.
Ja, daarom heb ik ook het twijfel bij China. Want die staan natuurlijk, ja, die lopen 10 jaar achter op ons of zo. Maar het zou ook voor het eerst zijn dat er een land of een gebied heel belangrijk wordt in de wereld terwijl het vergrijst. En terwijl het eigenlijk uit allemaal chagrijnige oude zeurpieten bestaat.
Ja, dat klopt.
Daar komt het dan wel op neer.
Kunnen we nog even verder naar het punt van die euro kijken? Want Rob, jij schrijft daar ook over, de macht van de dollar natuurlijk. Mm-hmm. En hoe volgens mij ook zo'n ontzettend optimisme de euro een wereldmunt zou kunnen worden. Matthijs, is de euro al zo goed gestut dat hij verder kan groeien naar zo'n belangrijke rol in de wereld?
Nou, het blijkt steeds van niet. Hè. In eerste instantie heeft de ECB en zo hebben ook continu gezegd, wij willen geen wereldmunt worden. Hè. Dat was in het begin continu het praatje, want ze waren bang om de Amerikanen tegen de borst te stoten.
Maar nu wel?
Nu langzamerhand willen ze het wel. Maar sinds de eurocrisis zie je dat het gebruik van de euro in internationale transacties eigenlijk niet meer is gestegen. Eerder is gedaald ten faveur van de dollar weer. Dus dan moet er wel weer echt iets gebeuren. En ja, Amerika maakt het ons wel makkelijk natuurlijk, met continu sancties via het bankensysteem, wat eigenlijk heel veel landen misschien wel in de armen van de euro drukt. Maar de euro is nog niet zo heel bruikbaar internationaal. Is nog niet de super asset die iedereen wil hebben. Je wil er wel aan uitlenen, dus je wil wel euro-obligaties hebben, maar echt maar de euro gebruiken in het handelsverkeer,
maar
dat valt mij tegen.
Dan zou de euro ook, laten we zeggen, de kern moeten zijn van Europese schulden.
Ja.
En dan ga je dus een vergelijking kunnen trekken met de Verenigde Staten. Precies. En wat er natuurlijk, en daarom heb ik ook gezegd van ja, je ziet stap voor stap dat dat verder gaat en dat die macht groter wordt. Wat er vorig jaar is gebeurd tijdens de juli-top. Waar de Europese Unie heeft besloten om gezamenlijk schulden aan te gaan. Het is nu nog een piepklein bedraggetje van, laten we zeggen, 750 miljard euro. Maar als dat naar duizenden miljarden gaat, dan wordt het een hele andere koek.
Ja, je zag ook dat iedereen smeekte om eurobonds op de internationale kapitaalmarkt. Want die dingen die gaan als warme broodjes over de toonbank. Niet omdat iedereen denkt, de Europese Commissie kan wel terugbetalen met een of andere plastic tax. Maar omdat gewoon, ja, de Duitsers staan erachter. En de rijkste gebieden van de wereld staan erachter. Dus er is in internationaal ook heel veel behoefte aan zo'n safe asset die de euro zou kunnen bieden.
Ja, en ik denk dat ze dat heel goed weten in Brussel. Hoor.
Ja, maar Nederland is daar natuurlijk altijd tegen geweest. En al vanaf de oprichting van de euro. En dat staat ook in het verdrag. En dat, weet je. Dus langzaam moet Nederland daar natuurlijk ook
maar
wel...
Die gaat natuurlijk ook overstag op een gegeven ogenblik. Hè. Wat ik heel opmerkelijk vond is, ik weet niet of jullie dingen hebben gezien, maar dat gezamenlijke paper wat Rutte met Sanchez heeft geschreven.
De Spanjaard.
De Spaanse premier. Nou ja, als je dat gewoon bekijkt en je ziet welke maatregelen daarin worden genomen om van Europa, de Europese Unie, een veel meer autonome speler te maken. Ja, dat past precies in mijn boek. Ja. Ik bedoel, het is gewoon een volgende stap.
Maar het stond niet in het VVD-verkiezingsprogramma.
Nou ja, dat is natuurlijk het hele idioot hiervan.
Maar er staat al meer niet in.
Ja, dat is natuurlijk het idioot hiervan.
Ja. Ja, maar even dat punt wat je noemde, Matthijs, van die ongelijkheid binnen Europa. Hè. Die Mundell, de man van de uitvinder van de euro, die er veel over geschreven heeft, over optimale munten areas. Hè. Die is ons ontvallen.
Ja, op eerste paasdag. Ja.
Op eerste paasdag.
88, dus het was niet een heel groot drama.
En ik herlas dat nog een beetje. En Mundell op een gegeven moment maakte ook de opmerking van, eigenlijk is Amerika zelf een nog slechter optimaal currency area dan de Europese Unie. Yep. Interessant, hè? Yep. Dat betekent dus dat Amerika zeer ongelijk heeft, toch een gemeenschappelijke munt. Nou, natuurlijk, Europa is ook heel ongelijk. En je kan best ook heel pessimistisch zijn over dat Zuid-Italië ooit tot bloei komt. Hè? Maar dan nog is het zo dat schuldendeling mogelijk zou zijn om het toch stabiel te houden. En dan nog is het zo, zoals Matthijs zegt, dat er ongelooflijk veel liquiditeit in de Europese kapitaalmarkt zit. Hè? Mensen willen gewoon dat. En het is grappig, als we daar nu toch naartoe zouden gaan, dan is dat dus volkomen in strijd met wat onze Nederlandse elite wilde.
Maar Jan, als je gewoon kijkt wat er vorig jaar is gebeurd, hebben we toch gewoon eigenlijk alles verloren wat er maar te verliezen valt. Ja. In opmaat naar die top van juli, die ik ook historisch noem in het boek. En dat is hij volgens mij ook. Ja. Hoewel ik niet zo van dat woord hou, maar we waren tegen gezamenlijke schulden, we waren tegen giften aan de zuidelijke landen, we waren tegen gezamenlijke belastingen. Dat komt er allemaal wel. En daarmee ben je dus wel eigenlijk een grens overgestoken die je in een heel nieuw gebied brengt. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan na de financiële crisis van 10 jaar geleden. Ja. Toen zijn we ook een nieuw gebied ingegaan met de bescherming van banken en gaan zo maar door.
Maar het jammer is dat we dat dan doen dus zonder het echt zo te noemen.
Ja.
En dat betekent dat het altijd weer een soort, soort schimmige schaduw-eurobond wordt. En het noodfonds is eigenlijk een ministerie van Financiën, maar we noemen het niet zo. En dat is het jammer. Dus ergens erodeert er ook iets van de kwaliteit van de instituties op die manier.
Nou ja, het gebeurt wel. Ja. Alleen dan moet dat het is maar natuurlijk zo met die politici die dat niet durven te zeggen. Maar als je dus echt kijkt wat er aan de hand is, dan is het tamelijk revolutionair. Ja. Alleen men wil het op die manier niet verkopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en econoom Matthijs Bouwman begeleidt vandaag ons gesprek met Rob. Want Rob voorziet een glanzende toekomst voor Europa die kennelijk gaat beginnen na de trage vaccinatie, het populisme, uitholling van de rechtsstaat, verlaten door Amerika en uit elkaar gespeeld door de Russen, opgekocht door China, de eurocrisis, de vluchtelingencrisis, Brexit. En als iemand commissievoorzitter von der Leyen een stoel aanbiedt. Ja. Rob, is het niet een beetje laat? China zit hier al.
Ja, en dat komt in belangrijke mate ook door Trump. Natuurlijk, die heeft de deuren opengezet voor China. En dat hebben trouwens de Europese leiders zelf ook gedaan. 10 jaar geleden beschrijf ik in het boek over wat er gebeurd is met Griekenland. Toen is er gezegd van ja, we willen die Grieken wel helpen, maar ze zullen dan ook moeten gaan privatiseren. Mm-hmm. En daar in dat gat zijn toen de Chinezen gesprongen. Ja. En ik heb het een aantal leiders gevraagd, Balkenende, Dijsselbloem, van, is dat ooit een keer te sprake gekomen? Hebben jullie nou ooit eens een keer erover nagedacht van of je daarmee ook de deur voor China openzette? Want die wist toen grip te krijgen op de haven van Piraeus. En kon dus eigenlijk de routes inrichten in de richting van Hongarije. Nee, zei ze. Nee, we waren eigenlijk alleen maar boos over Griekenland.
Ja.
Dus daar is ook nooit over nagedacht.
Maar is het dan zo erg dat ze een haven hebben in...
Nee, dat is helemaal niet erg.
Piraeus?
Nee, dat is helemaal niet erg.
Kunnen ze onze spulletjes naar ons toe brengen?
Ja, nee, dat is helemaal niet erg. Alleen het probleem is dat het is natuurlijk een staatskapitalistisch land. Ja. De economie is politiek. Men probeert dat natuurlijk ook te vertalen in politieke invloed. En dat lukt. Ik bedoel, kijk naar wat er gebeurt op dit ogenblik in Servië.
Ja.
Dat land dat neigt enorm naar China toe. Maar ook Hongarije is een prachtig voorbeeld van een land dat ook op opportunistische redenen naar China aan het kijken is en zegt van nou, ik heb toch een alternatief voor Brussel.
Ja, maar er is ook wat teleurstelling in Oost-Europa.
Nou, dat mag je wel zeggen, want ik heb op een rij gezet wat er echt gelukt is. Nou, dat is niet zo ver.
Nee.
En ook de hoeveelheid importen vanuit China naar Europa heen, nou, dat is een paar procent.
Ja.
Het wordt echt enorm overdreven. Ik was daar ook wel verbaasd over. Natuurlijk is die politieke invloed aanzienlijk. Maar het wordt vooral gebruikt door opportunistische politici om meer bewegingsvrijheid te krijgen rond ten opzichte van Brussel. Maar voor de rest gebeurt er veel meer dan je denkt.
Ja, het is een beetje zoals supermarkten. Als die helemaal alleen maar A-merken hebben, dan willen ze graag ook nog een B-merk. Want dan kunnen ze tenminste het A-merk een beetje onder druk zetten.
Ja.
En zo heeft Hongarije wil gewoon een iets buiten Brussel.
Ja.
Zodat ze altijd kunnen zeggen van nou, dan gaan
Italianen
we naar hen toe.
Ook.
Ja.
Daarom zijn ze
lid geworden
van Belgen Rood Initiatief. Nou, tot nu toe is dat niks geworden.
Nee.
Maar Rob, een vraag. Hè, van, jouw these is eigenlijk die regelgemeenschap. Hè, dat vind ik ook heel interessant van het boek. En dat is ook waar. Dat is heel belangrijk. Hè. Nou, als het om die regelgemeenschap gaat. En een gemeenschappelijke markt. Dan is het prima als de Chinezen hier ook producten verkopen. Als ze zich maar aan onze standaarden houden.
Klopt. Hè. Ja.
Maar nou, een vraag waar ik aan zat te denken gisteravond. Toen ik het nog eens een beetje zat te lezen. Van, Oké, het gaat dus om een regelgemeenschap en een gemeenschappelijke markt. De Chinezen hebben zelf 1,4 miljard consumenten. Ze hebben een geweldige gemeenschappelijke markt. Ze zijn ook bezig om dat groter te maken.
Ja.
Nou, op basis van het getal zou je kunnen voorspellen dat zij natuurlijk ook heel goed begrijpen dat zij standaarden moeten gaan zetten.
Hoezo ook?
En als dan ook nog eens even Schumpeter om de hoek komt kijken, creatieve destructie, en ze hebben een aantal technologische doorbraken die wij gewoon niet hebben. G5, G6 verhaal. Nou, dan wordt China de belangrijkste man.
Nee, maar die kans is er ook. En daarom eindig ik het boek ook met een aantal ideeën wat je dan wel zou moeten doen. Je moet keihard inzetten, Europees breed op innovatie. Je moet een Europees industriebeleid gaan voeren. Of je het wil of niet. Je moet naar, en ik bedoel dat ooit nog eens een keer uit mijn mond zou komen, naar een zekere vorm van protectionisme gaan. Het is toch te gek voor woorden dat je dus de deuren volledig openzet voor Huawei en ZTE, die ons 5, later 6G-netwerk zouden mogen aanleggen, terwijl je de belangrijkste spelers in de wereld ook hier hebt zitten, Nokia en Ericsson.
Ja. Mathijs,
dat is vreemd.
Ja, ben je ook voor protectionisme?
Nee, zeker niet. Dat mag de volgende generatie uitspreken. Dat ga ik niet meer uit mijn bek krijgen.
Nou ja, ik had ook gedacht dat me dat zo leuk.
Het ding is, heet ook al gauw protectionisme omdat je iets aan de grens doet. Hè?
Ja.
En economen zijn helemaal niet voor dat grenzen altijd worden opgeheven. Zeker niet als het gaat om standaarden. Ook niet als het gaat om nieuwe industrieën opbouwen. Dus bijvoorbeeld als wij iets willen doen in de batterijsector, nou, dan lopen we mijlen ver achter op Amerika en China. Nou, dan mag je best zeggen van, nou, dan gaan wij...
Ook een beetje een staatsgeleide economie.
Nee, je mag dan best, als infant industry argument is dat, mag je best zeggen, we gaan ze even helpen aan die schaalvoordelen, voordat ze mee kunnen doen. Hetzelfde geldt voor innovatiebeleid. Je kunt natuurlijk heel goed start-ups helpen. Je kunt technologie helpen. Je kunt overdracht van universiteiten naar bedrijven helpen. Het vreemde is in Nederland, als we het hebben over industriebeleid, dan proberen we altijd Siemens te redden. Of de staalbedrijven in Frankrijk. Dus dat is daarom, dat heb ik erop tegen. Als het Europa protectionisme doet, dan beschermen we altijd de oude bedrijven.
Ja, dat klopt.
En je moet de niet bestaande bedrijven beschermen. En dat doe je dus eigenlijk niet door traditioneel protectionisme.
En plus dat Europa 60% van het fonds nog steeds aan boeren geeft.
Ja. Ja.
En eerlijk gezegd, politiek, als je daarin verdiept, dat gaat ook niet snel veranderen. En eigenlijk is dat dus toch wel heel erg.
Dankzij Nederland, hè. Want Nederland heeft natuurlijk in de laatste onderhandeling, toen Rutte zijn Chopin-biografie weglegde, heeft Nederland gezegd van oké, het mag alleen maar, dat noodfonds, als we bezuinigen. En die bezuiniging is op klimaatbeleid en op innovatie gegaan.
Ja.
Nou ja, ongelooflijk dat wij daarmee hebben ingestemd. Overigens, die bedragen in Europa zijn zo gering. De begroting van Europa is zo klein ten opzichte van de staatsbegrotingen. Die mag best wat aan de boeren geven. En dan heb je nog genoeg geld over in Europa om ook dat andere nog te doen. Ja. Dus het is niet of-of per se.
Nou ja, zo'n Green Deal zou ook wel een mogelijkheid bieden om, om een transitie in te zetten. Nee, maar ik bedoel, Arend-Jan, je hebt gelijk. Dat is inderdaad een reëel gevaar dat dat gaat gebeuren. Dat op die manier China toch wint. En ik heb ook nog een keer hier in dit boek gezegd van kijk, degene die de vierde industriële revolutie wint, dat is nu de datarevolutie met Internet of Things, 5, later 6G, robotisering. Ja, die bepaalt de wereldorde. Maar dat wil nog niet zeggen dat Europa daarmee totaal insignificant wordt. Want er begint nu ook een idee te ontstaan dat je dit alleen maar kan keren als je transatlantisch echt gaat samenwerken met de Amerikanen en ook nog eens een keer met gelijkgestemde landen in de Indo-Pacific, in Azië. En als je dat gaat doen, en dat betekent dus ook dat we onze weerzin moeten verlaten voor handelsakkoorden, want daarmee kan je de boel aan elkaar koppelen.
Dat is zo erg het Nederlandse parlement. Ik hoop dat jullie luisteren weer, want dit is gewoon met Canada, dat je geen
verdrag
met
Bloemen.
Ja. Ja, dat is wel gewoon.
Dat, gelukkig valt het woord chloorkip in je boek één keer, en dat moet genoemd worden. Je ziet het trouwens nu bij de Britten ook weer dat dezelfde argumenten weer gebruikt worden, maar dat wij het handelsakkoord met de Amerikanen zo makkelijk, zo blij waren eigenlijk dat Trump kwam en daar een streep door zette.
Is idioot gewoon.
Idioot. En hetzelfde geldt wat Trump deed natuurlijk met de Pacific landen. Maar inderdaad,
weet je, Matthijs, maar daar komt gewoon wel een keerpunt. Ik bedoel, iedereen dit is nou ook niet zo geniaal wat ik allemaal op heb geschreven. Ik bedoel, dat uiteindelijk ziet iedereen dat wel, denk ik. En dan gaat er ook een politiek momentum krijgen. Dus de wal keert het schip hier.
Maar nog één ding dan. Ja. En je kunt ook zeggen, want uiteindelijk hebben we natuurlijk heel veel gehad aan de opkomst van China. Dat is gewoon 20 jaar lang welvaartsgroei dankzij goedkope spullen uit China. En daardoor hoeven wij niet onze economie meer zo te vervuilen. Ja. Kunnen we onze lonen omhoog. Nou, allemaal best wel veel voordelen. Dat moeten we ook behouden.
Tuurlijk. Maar je moet ook gewoon lekker blijven samenwerken met China. Wat je alleen niet wil, is dat je een soort windgewest wordt en politiek onder de knoet komt van Beijing. Dat is gewoon wat je niet wil.
Ja. Dat is het leuke van Rob's boek, dit passage over Australië. Dat leek me goed voor Thierry Baudet om het ook nog eens te bekijken. Australië heeft dus grote problemen met China.
Ja.
Schrijf je heel mooi. En Australië heeft eigenlijk een grotere samenwerking nodig om China van zich af te houden.
Ja, die hebben ze niet.
En dat zouden wij kunnen aanbieden.
Nou ja, er is een Trans-Pacific Partnership.
Ja.
Door Trump terzijde is geschoven. Wat ongelooflijk stom is.
Het is wel doorgegaan, maar dan zonder Amerika.
Ja, zonder Amerika. Ja, ja. Dus er wordt nu nagedacht of Biden zich daar niet bij aan wil sluiten.
Gaat hij doen, denk ik.
Kan de EU daarbij? Dat klopt niet helemaal met Pacific. Maar
het zou wel kunnen, maar ik beschrijf ook in dat boek een escapade in Indonesië. Ik was bij een bijeenkomst waar onder andere ook met Australië werd gesproken over dit soort samenwerkingen. Maar ik kreeg het gevoel van dat die Aziaten zeiden van ja, leuk dat je er bent, maar kom hier in godsnaam doen. Ja. Oude kolonisatoren. Ja. Ja, dus er is ook wel veel ressentiment hoor in dat deel van de wereld ten opzichte van Europa. Maar uiteindelijk, weet je, in de internationale betrekkingen gaat het om macht. Gaat het om het opbouwen van machtsblokken. Ervoor te zorgen dat een land dat dominant dreigt te worden niet zijn vleugels kan uitslaan. Nou, dat gaat hier gewoon ook
en Japan
gebeuren.
Daarin? Want Japan was vroeger de machtsfactor daar.
Ja, exact. Maar nu niet meer.
Nee.
Het is één van de machtsfactoren. En dus zul je zien dat een aantal landen die gaan nu gewoon met elkaar samenwerken en die vormen een blok tegen China. De grote vraag is wat India gaat doen. Ja. Maar je kunt het gewoon wel uittekenen hoor, wat er gaat gebeuren.
Geruststellend vind ik dat waar Matthijs hier wijst op de voordelen van handel, hoe dat ook gewoon voor ieder kan helpen. Ja. Dat Rob het toch framed in termen van macht. En dan komen we toch weer een beetje terug bij het oude herkenbare verhaal. Strijd om de macht.
Het gaat om macht in internationale betrekkingen, toch?
Heel goed.
Dat gaat er
door. Dan kunnen we daarmee afronden, althans op de radio. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Sam Zarian vraagt: de EU is afhankelijk van essentiële handelsstromen uit dezelfde landen die ze wenst te beteugelen. Zou de EU er daarom goed aan doen om de strategische autonomie te versterken alvorens de bal te kaatsen?
Het antwoord is ja.
Maar de vraag is, strategische autonomie is dus dat je feitelijk een aantal dingen in Europa zelf gaat doen. Maar volgens mij, we staan nu echt aan het begin van een debat over strategische autonomie. Ik juich dat op zich toe. Die discussie is in een stroomversnelling gekregen door corona.
Maar dingen zelf maken bedoel je?
Ja, dus dan beginnen mensen direct te roepen mondkapje. Ja. Nou ja, als je dat dan niet kan, weet je, dan...
Paracetamol.
Ja, maar je moet bepaalde industrieën gewoon wel hebben in Europa. En dat is minder moeilijk dan je denkt, omdat op dit ogenblik er gewoon ook industrieën worden uitgeplaatst uit China naar andere delen van de wereld.
Hoe moet dat dan met energie?
Omdat, China gewoon te duur
over
wordt.
Rusland in je boek. En als we afhankelijk blijven van Rusland voor energie.
Ja. Een energietransitie zou inderdaad daartoe kunnen bijdragen om meer afhankelijk te worden van dat soort landen. Maar dat is wel lastig hoor. Maar het idee van strategische autonomie is op zich wel oké. Okay, alleen mensen realiseren zich niet dat je toch afhankelijk bent van grondstoffen die weer van buiten de Unie moeten komen. Want wij hebben hier niks.
Ja, autonomie, dan schrik ik weer een beetje. Ja. Maar als rechtgeaarde econoom. Ik denk dat wat we moeten leren van die problemen met corona en ook de afhankelijkheid van China, dat je juist mondialer moet denken.
Dat vind ik ook.
In van Portugal tot Marokko tot Latijns-Amerika ook je toeleveranties moet doen.
Absoluut.
Ook al zijn die per ongeluk dan tijdelijk een beetje duurder. En het wordt vooral de truc om... Want dat wordt het iets duurder van. Dus de concurrent die alleen maar naar China gaat voor stijltjes en die bij de blokker legt, die wint dan. Dus er moet iets komen om dat te helpen. Bijvoorbeeld hoge verzekeringspremies.
Ja,
maar helemaal zelf doen. Ja, kijk, als ze in Noord-Italië alles zelf hadden gedaan, dan waren ze doodgegaan van de honger.
Klopt.
Toen corona kwam. Dus je wordt robuust door die productieketen diverser te maken.
Dat mee eens.
Ook wel korter hoor, magie. En met meer buffers.
Ja.
Maar spullen worden wel duurder.
Ja.
Dat is de prijs voor.
Ja.
Maar strategische autonomie is niet voldoende. Hè?
Nee.
Bijvoorbeeld, we hebben nu die troepen aan de Oekraïnse grenzen. Het zou echt ongelooflijk interessant zijn als bijvoorbeeld Duitsland nu bereid zijn om Nord Stream 2 weer even op te schorten. Dan gebeurt er dus echt wat. Hè? Ja. En dan kijken of... Want hij is al aan het testen, Poetin.
Ja.
En dat is het grote, maar dat gaat dus veel verder dan strategisch.
Klopt. Een boek over Duitsland zou ik heel leuk vinden trouwens, Rob. Want volgens mij spelen die het spelletje veel minder aardig dan als ze vroeger deden.
Zo is het.
Heel veel dingen gebeuren toch gewoon omdat het goed is voor Duitsland.
Duitse auto-industrie.
Ja, bijvoorbeeld.
Nee, maar zij lopen natuurlijk keihard aan tegen het besluit dat ze destijds hebben genomen om alle kerncentrales uit te faceren.
Ja.
Dat is in die zin gewoon strategisch gezien een dom besluit geweest.
Ja.
Kan me wel voorstellen. Maar daarmee zit je dus nu met het probleem met Nord Stream 2 en dan een grotere gasafhankelijkheid van Rusland, dat vergroot wordt door het probleem wat we in Groningen hebben.
Ja. Nog even over die vraag, want hij vraagt natuurlijk van die afhankelijkheid in handelstromen, bedoelt hij. Ja, die werkt natuurlijk altijd twee kanten op. Hè? Want als je een fabriek bouwt om voor Europa te gaan produceren, dan is het ook heel onvoordelig als je geen spullen meer verkoopt aan Europa.
Ja.
Dus
ja.
Dat is het mooie, vind ik, van handel. Dat is aan twee zijden.
Exact, maar dat wordt vaak vergeten. Ja. Dat zie je dus nu ook in de landbouwsector. Hè. Daar wordt dat ook vergeten. We willen geen akkoord met Mercosur, dus met Zuid-Amerika. Want dan komen de goedkope producten ons land in. Ja, maar je hebt ook producten nodig uit die landen.
Ja.
Ik noem maar wat, soja bijvoorbeeld. Ja. Is essentieel hier voor veevoeder.
Ja.
Dan heb je daar dus ook een probleem mee. Dus er wordt ook wel heel beperkt gedacht hoor over dit soort dingen. En ook heel simpel gedacht. Van als we het maar afsluiten, dan gebeurt het niet. Ja, en dat is natuurlijk niet zo.
Interdependentie vereist samenwerking.
Ja.
Jonathan Provoost vraagt over de macht van toegang tot de Europese markt. Hoe zit dat met de digitale economie? Toegang voor aanbieders van digitale diensten is veel minder makkelijk te reguleren, maar heeft op sommige vlakken meer politieke impact dan de maakindustrie. De Digital Markets Act en Services Act gaan maar tot op zekere hoogte EU-techwaarden kunnen eisen. Kunnen we de digitale economie net zo goed als een wapen inzetten?
De Great European Firewall gaan we dan bouwen.
Oh ja, dat lijkt me.
Dan kunnen we
dat
tegenhouden.
Dat is wel een probleem, denk ik.
Zeker.
Matthijs, want...
Laten we beginnen met de digitale belasting. Hè? Dat lijkt me het eerste wat je kan doen. Het wordt ontzettend veel geld verdiend door de grote vijf.
Ja, die moet je dan wel inderdaad door Brussel laten opleggen.
Wij hebben natuurlijk met onze privacywetgeving best al... Hè, de regels hebben we al best...
Ja, wij bepalen de privacywetgeving in de wereld.
En ten tweede, waar jij het over had, die mededingingswetgeving. Of bedrijven te groot moeten zijn. Vroeger deed Amerika dat. Nu is Europa daar, dat blijkt ook het onderzoek. Ja. Wij regelen, wel te slecht nog, maar wij regelen dat bedrijven niet te groot worden. Maar ik denk, dit gaat veel meer over dat je via internet natuurlijk allemaal dingen kunt doen die niet langs een loket gaan. En dat is het probleem van internet, zeker. Ja. En de Chinezen lossen dat op een hele brute manier op. En dat gaan wij niet zo oplossen. Dus ik denk dat blijft een probleem.
Maar daar gaan we wel wat tegen doen. Daar ben ik ook van overtuigd.
Ja?
Ja, ook standaarden veel stringenter controleren. Dus dat via Alibaba niet alles alles maar kan gaan importeren.
Maar dat is ook zo, maar dat mag ook helemaal niet. Dat is belachelijk.
Ja, dan moet je het controleren.
Ja, maar dan koop je een stekkertje via Alibaba en dan ontploft je stopcontact. Ik weet niet of dat zo is, hè, maar dat kan je je voorstellen, omdat er geen CE-keur op staat. Of dat staat wel op de.
Het mag formeel niet.
Het staat wel op de China-export, geloof ik. Ja. En het gebeurt en het is een soort coffeeshopbeleid of zo, wat daar gevoerd wordt door heel Europa. En
dat gaat veranderen, hoor. Gaat echt veranderen. Daar ben ik van overtuigd dat je dus ook veel stringenter die regels gaat opleggen. Wat dat betreft is natuurlijk ook gewoon heel interessant wat er gebeurd is met het investeringspact dat eind vorig jaar is gesloten tussen de Europese Unie en China. Daar wordt China gewoon gedwongen om zich aan de Europese regels te houden, niet andersom. Dus je, dat heeft wel denk ik hele grote consequenties ook voor dit soort import op termijn.
Ja, dat is eigenlijk een heel goed pact, hè? Maar dat gaat natuurlijk in Europa ook weer voor allerlei onderbuikproblemen zorgen, toch?
Ja, omdat het in de media ook verkocht is. Dat ligt niet aan de media, maar de wijze waarop ook de politiek dat verkocht heeft als een handelspact. En dat is het niet.
Nee.
Het is absoluut geen handelspact. Het is een opmaat voor een handelspact. En Europa moet eigenlijk de heer op zijn blote knieën danken dat dat pact er is gekomen. Omdat je daarmee dwingt, China dwingt om zich aan de regels te houden.
Maar we moeten ook samen met Amerikanen optrekken.
Ja, zeker. Ja.
Chris Poppen vraagt nog of de Carbon Border Adjustment Mechanism ook nog een machtsmiddel is voor Europa. Kan Europa via die macht van de interne markt ook wereldwijd klimaatbeleid afdwingen?
Ja, het is noodzakelijk, denk ik. Daar ben ik de afgelopen jaren van overtuigd geraakt. Als wij streng milieubeleid willen voeren of klimaatbeleid willen voeren, prijzen we een beetje onze industrie uit de markt. En dat betekent, niet dat we moeten subsidiëren als we de wereldmarkt op willen, wat Shell geloof ik tegenwoordig wil, maar wel dat we moeten belasten als er spullen komen die uit landen komen die geen klimaatbeleid voeren.
Amerika willen dat eigenlijk ook wel.
Biden had dat in zijn plannen staan.
Biden wilde dat.
Maar Biden, zijn kabinet stribbelt nu volgens mij heel erg tegen juist.
Ja. Ja.
Maar dat leek mij het grote succes van Europese Amerikaanse samenwerking als eerste. Maar ik heb het blijkbaar
fout. Wij gaan dat samen doen met de Amerikanen.
Beginnen met die grensbelasting. Ja. En economen zijn er ook helemaal niet op tegen. Het is helemaal niet tegen het grote verbod op protectionisme, want het valt gewoon goed uit te leggen. Ja. Het zorgt voor een level playing field. Je moet alleen voorkomen dat opportunisten het weer gaan gebruiken om andere doelen na te streven. Ja, en stiekem de Europese staalindustrie in de benen te houden of zoiets.
En we hebben ook een minimum corporate tax nodig.
Wat mevrouw Yellen wil. Ja, dat is wel heel bijzonder. Financial Times, die hoorde ik vanochtend in de podcast. Die zeiden, de Nederlanders zijn er onder andere op tegen. De Ieren en de Nederlanders. Ik denk dat de Nederlanders daar niet echt op tegen zijn. Veilbrief zeker niet. Hè,
maar je moet het ook gewoon Europees doen, Arend-Jan. Want je ziet nu wat er gebeurt. Hè. Dus een land als Spanje, maar ook VK, hebben een digitax ingesteld voor die Amerikaanse techbedrijven. Wat gebeurt er? Biden doet precies hetzelfde als Trump. Die zegt van maar dit pik ik niet. Dus Spaanse schoenen komen er niet meer in.
Ja.
In Amerika. Hè, die zijn feitelijk gewoon sancties. Als Brussel dat zou opleggen, dan een heel ander verhaal. Dan kan Biden hoog of laag springen, maar dan komt het. Dan hebben ze gewoon geen zin.
Ja, die digitax was natuurlijk een soort Frans idee. Wat meteen in het hoekje bij ons, bij Nederlanders in het hoekje zat. Van oh shit, heb je die Fransen weer? Die willen weer het hele bedrijfsleven belasten.
Dat was een goed idee, hoor.
Maar het was eigenlijk een goed idee. Maar ze hebben het niet helemaal goed gebracht. Maar dat zou Europa
maar Trump die zei van, zullen we dat maar even niet doen, jongens? Ja. Zei die tegen Macron. En toen zei Macron, oh sorry, dan krijg ik sancties. Dus doe het maar even niet.
Ja.
En Spanje heeft het nu wel gedaan.
Maar Nederland was altijd tegen.
Ja.
Het kabinet is nu aan het draaien, maar ik moet nog zien hoe het allemaal komt.
Ja, maar als er een mondiale of transatlantische belasting komt, waarbij je een deel van de winstbelasting mag heffen op basis van de sales in een land, want dat is volgens mij wat Jelle voorstelt. Simple as that, hè? Dan krijg je gewoon allemaal een portie van de winstbelasting, omdat er in jouw land een bepaalde hoeveelheid omzet is bereikt. Nou, dan kan Starbucks meteen in alle landen belasting gaan betalen, want dat is duidelijk waar de koffie wordt verkocht en de winst die de moeder maakt. Ik vond het eigenlijk een heel
prettig dat gaat gewoon voorstel. Gebeuren. Dat is bijna onvermijdelijk dat dit gaat gebeuren. Er zijn iedere keer stapjes een bepaalde richting op.
Bartolomeus vraagt, is de EU op lange termijn in staat om het machtige wapen van toegang tot de interne markt ook te behouden? Of maakt China een nieuwe, misschien wel grotere opkomende markt langs de Belt and Road en in de andere landen waar ze grote investeringen doen?
Ja, dat kan dus. Dat noemde ik. Dat kan.
Ja, maar realiseer, dat is absoluut waar, Jan. Maar realiseer dat er enorm wordt teruggeduwd op dit ogenblik. En China is ook zijn hand aan het overspelen. En met wat ze aan het doen zijn door gebruik te maken van die vermeende zwakte van het Westen en die coronacrisis en daardoor maar grip te krijgen op de Zuid-Chinese Zee, de Oeigoeren verder te onderdrukken. Nou, een hele serie van dat soort dingen, kopiesjacht in Europa. Dat is echt een groot probleem aan het worden. Waardoor ook in Europa nu een idee is ontstaan van ja, maar die Chinezen die moeten we niet. En dat hebben de Chinezen zelf ook gezien. Want op een gegeven moment is er een geheim stuk uitgelekt van de Communistische Partij. Dat heb ik volgens mij ook beschreven in het boek, waarin wordt gezegd van als we zo doorgaan, dan kan daardoor wel eens een keer de bodem onder het hele Belt en Rood initiatief wegvallen, de nieuwe zijderoutes. Nou, dat gebeurt ook. En je ziet dus een enorme pushback op dit ogenblik ontstaan tegen alles wat Chinees is. Dus ze hebben zichzelf ook geen dienst bewezen met dit beleid. En vooral in combinatie met al die propaganda en fake news die vanuit Beijing komt. Geldt ook voor Rusland trouwens. Precies hetzelfde. Gewoon, ze krijgen niks voor elkaar. Ook omdat de bevolking zegt van ja, maar dit willen we niet.
Maar Rob, dit is heel erg waar. Ik heb dat ook zitten lezen. Maar dat betekent het voor China natuurlijk heel ernstig. Dat hele Obor-verhaal was natuurlijk fantastisch. Maar we waren ook allemaal bang voor. Stel je voor dat dit echt
Obor?
One Belt, One Road.
Ja, okay.
We hebben de ode afgehaald. Ja. Nou, Belt and Road.
Dat vonden we allemaal fantastisch. En nu lekt dat rapport uit dat er toch grote problemen zijn. Dat betekent natuurlijk wel dat China dan veel zenuwachtiger wordt en agressiever. Hè? Want dan moeten er natuurlijk wel successen komen.
Ja, maar er is één probleem voor China. Ze houden niet van bondgenootschappen.
Ja, daar houden ze niet van.
Dat is echt een punt. Willen die Chinezen echt wat doen, dan moeten ze zien een blok te vormen. En dat doen ze niet. Nou is China zo groot dat het blok op zich is. Maar dat doen ze niet. Daar zit echt een probleem in. Nee, ze hebben wel een probleem, hoor, die Chinezen op dit ogenblik.
Bas van der Laan zegt: zonnepanelen, satellietinternet en digitale munten, 3 technologieën die geen goed functionerende overheid vereisen. Nieuwe kansen voor Afrika, zou ik zeggen. Is het tijd voor een nieuwe Afrika-strategie?
Mm-hmm. Ja, dat is een goed punt. Je ziet dus nu al dat Chinese bedrijven aan het uitplaatsen zijn naar Afrika. Omdat China te duur is. De loonkosten zijn gewoon te hoog. En dat is ook niet best hoor voor China. We zien dus ook al een teruglopen van de wereldhandel. Dat heeft onder andere hiermee te maken. Het is gewoon goedkoper om je bedrijf terug te plaatsen vanuit China naar de Verenigde Staten. En dus er is sprake van een afnemende globalisering. Nou, dat heeft hier onder andere mee te maken. En landen in Afrika, snelle economische groeiers, enorme bevolkingsaanwas. Daar zie je dus nu dat steeds meer bedrijven daarnaar aan het kijken zijn. Nigeria is een fantastisch voorbeeld daarvoor.
Maar goed, de politieke stabiliteit is natuurlijk wel heel
exact,
jammer.
Exact, daar zit het probleem in.
De volgende eeuw zou de Afrikaanse eeuw kunnen zijn.
Dat zou ook wel eens mooi zijn. Hè?
Want als je gewoon kijkt naar de bevolkingsgroei die daar is en de vitaliteit die je kunt krijgen. En,
Nigeria zou wel eens een keer de nieuwe supermacht kunnen worden voor over 80 jaar.
Ja, maar ik hoop altijd heel erg op Noord-Afrika. Wat is natuurlijk vrij rampzalig wat er elke keer gebeurt als het even goed lijkt te gaan. Maar als je nou bedenkt dat wij straks worden wij een pensionado-continent hier. We willen heel veel spullen, maar willen zelf niet meer werken. Ja. Nou ja, dan moet je natuurlijk een soort spiegelbeeld vinden. Een gebied in de buurt waar ze juist veel willen werken, jong zijn en geld willen verdienen. Nou, dat is Noord-Afrika. Ja. En er zijn heel veel initiatieven ook, Barcelona-processen, dat geloof ik. Ja. Om handel met Noord-Afrika te krijgen en vooral investeringsverdragen. Want je moet je spullen natuurlijk wel weer gratis eruit krijgen. Maar ja, dan gebeurt er weer iets in Tunesië of in Libië.
Zonder sterke instituties gaat het niet.
Moeten we toch maar een beetje neocoloniaal misschien durven te zijn. Zoals de Italianen en de Fransen het wel durven, of niet?
Gaat niet lukken.
Okay. Nee, het gaat ook niet lukken.
Slecht idee zeker.
Maar uiteindelijk weet je, ook dat, je ziet gewoon die lijn erin zitten. Ja. Het is niet voor niks dat die landen zo economisch zo hard groeien. Dus er gebeurt ook iets wat wel redelijk goed is. Ja. Het is niet alleen maar kloten, om het maar even zo te zeggen. Maar wat ik zeg, het zou best kunnen zijn dat je nu dat China nu de supermacht wordt en dat op een gegeven moment verschuift naar Nigeria. Een supermacht heeft ongeveer een levensduur van pakweg 80 jaar. Zo, net zoals de Nederlandse Gouden Eeuw.
Volgens mij hadden we net besloten, wij deze eeuw, Afrika de volgende. Toch?
Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel hoor. Ik bedoel, laten we nou ervoor zorgen dat dit ons heel wordt.
Daarmee was dit weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Matthijs Bouwman en tot volgende week.
Oh. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.